Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Saskia de Bats Health Coaching. Saskia begeleidt dansers met het halen van hun gezondheidsdoelen en het maken van een persoonlijk plan voor succes. Ben jij op zoek naar begeleiding op het gebied van mindset, voeding en lichaamsbeeld? Dan is Saskia de juiste coach voor jou. Wil je nou meer weten? Kijk dan op www.saskiadebatsheldcoaching.com of beluister aflevering 3 waar zij te gast is in de podcast.
Maar dan kom je op die opleiding. En dan begint het eigenlijk pas.
Als dat niet was gebeurd, als ze me bijvoorbeeld weer hadden afgewezen of mijn school had geen musical aangeboden, had ik nooit ontdekt dat ik dat zo tof zou vinden.
Ja. Vooral die eerste productie na je opleiding is gewoon, er lag heel veel druk op bij mij in ieder geval. Dat ik dacht, oké, nu moet ik meteen iets hebben.
Het is super cliché, maar dat je eigenlijk pas echt jezelf gaat vinden na je opleiding.
Je mag ook een keer ervan afschieten. En juist door die fouten te maken en door eerst 3 keer op je bek te gaan, kom je uiteindelijk op iets heel tofs.
Hoi, mijn naam is Manon van Riel en welkom bij Dansersbrein, de podcast. De podcast voor en door dansers en dansdocenten. Iedere aflevering bespreek ik met een inspirerende gast uit het werkveld onderwerpen die met dans te maken hebben. En deze aflevering is dat Maxime Karsten, welkom in de podcast.
Dankjewel,
Ik vind
Manon.
Het heel leuk dat jij de gast wil zijn voor aflevering 8 alweer.
Ik vind het ook heel leuk dat ik gast mag zijn.
Ja, ik wil jou als allereerst vragen om jezelf even voor te stellen.
Ja, nou, ik ben Maxime Karsten. Ik ben 25 jaar en ik woon in Amsterdam. Ik ben opgegroeid hier in de buurt en heb de vooropleiding gedaan bij Lucia Martas. Vanaf mijn, hoe oud was ik? 9 of 10 volgens mij. Mm-hmm. Daarna ben ik naar de vooropleiding gegaan van Fontys Musical Theater. En dat is ook uiteindelijk de opleiding die ik heb gedaan als bachelor. En toen ben ik musicals gaan doen. En daar heb ik uiteindelijk jou ontmoet.
Het
bij
werkveld ingerold. Ja, ja, want dat is misschien leuk voor de mensen die jou niet kennen of mij niet kennen of ons niet kennen. Wij hebben elkaar bij Grease ontmoet eigenlijk. Ja. En toen werden wij Dikke Mik.
Dikke Mik.
Ik denk dat wij gewoon meteen lekker gaan beginnen. Want ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan waardoor we jou nog wel beter gaan leren kennen. Mm-hmm. Het concept is eigenlijk dat we gaan beginnen met een aantal persoonlijke vragen voor jou. Om jou wel beter te leren kennen. Mm-hmm. En dan komen er een aantal vragen over het afgestudeerde leven. Omdat deze aflevering best wel specifiek zal gaan over de overstap van onderwijs, van je studie, naar het werkveld ingaan. Ja. Dus er komen een aantal vragen die daar eigenlijk betrekking op hebben. Maar eerst gaan we eventjes wat vragen over jou stellen, om jou wat beter te leren kennen.
Nou, kom maar op.
Ja, daarvoor sla ik even mijn pagina om. De eerste vraag aan jou, Maxime, is wist jij altijd al dat je later iets met theater wilde doen?
Nou, nee, eigenlijk niet. Want zoals ik net al zei, heb ik dus eigenlijk van vrij jongs af aan gedanst. Dat is een beetje waar het is begonnen bij mij. Ik zat dan op de vooropleiding van de dansacademie, maar daarvoor deed ik ook al, eigenlijk vanaf mijn derde heb ik eigenlijk gedanst. Begon ik op zo'n kleuterballet, weet je wel, zoals iedereen dat misschien wel.
En wilde je dat ook zelf of was het jij gaat op dansen? Of weet je dat niet meer?
Ik denk wel dat ik dat zelf wilde, maar mijn moeder was wel, mijn ouders sowieso waren altijd wel heel erg supportive. En ik heb echt heel veel sporten gedaan als kind. Mm-hmm. Zij waren ook allebei sportleraar, dus dat zat altijd wel een beetje er al in van jongs af aan. Maar dans was hetgene wat het meest bleef hangen meestal. Ja. En turnen heb ik ook nog wel lang gedaan. Maar daar was ik niet zo goed in.
Nou, ik vind het geen gekke combi hoor, turnen en dans.
Nee, klopt. Je hoort het wel vaker inderdaad. Mijn zusje die zit ook in het werkveld en die heeft echt heel lang geturnd. Ja. Ik ietsje minder lang en ik ging uiteindelijk dan over op dans. En mijn moeder was ook uiteindelijk degene die mij bij de dansacademie heeft gebracht. Of, ja. Nou ja, zij kwam met die auditie. Ik denk dat zij misschien wel door had dat ik dat heel leuk vond en dat ik er misschien ook wel goed genoeg voor was om dat te gaan doen.
Potentie in zo.
Ja, maar ja, kijk, mijn moeder was niet echt zo'n dance mom, weet je wel. Ja, dat ik wil heel graag dat mijn kind nu danseres wordt en dat ik het zelf eigenlijk helemaal niet wilde. Ik denk dat zij gewoon in mij zag dat ik het heel leuk vond en dat ik er verder mee wilde. Dus zij heeft me daar gewoon heel erg in gesteund.
Een super gezonde combi dus eigenlijk.
Ja, denk
vanuit
wel.
Plezier ook gedreven.
Ja. Ja, en toen ben ik dus naar de dansacademie gegaan. Dus en eigenlijk vanaf jongs af aan, ik denk altijd terug aan wat schreef ik in een vriendenboekje van vriendinnetjes of zo. Op de basisschool van wat wil je later worden? Ja. Nou, en dan schreef ik ook altijd op Beyoncé, maar laten we dat maar even buiten hoe zeg je dat? Buiten beschouwing laten. Maar ik schreef ook altijd op ballerina.
Dus eigenlijk was het, toen je jong was, danseres.
Ja, denk meer, nou ja, of in ieder geval wel iets met performen, maar wel altijd het idee van dans. En ik ging vroeger ook altijd met mijn oma, gingen we altijd met kerst naar het Nationaal Ballet. En dan gingen we naar de Nootkraker of naar het Zwanemeer. Dat was ons standaard kerstuitje. En dan zaten we altijd op rij 1. Dat was dan het speciale ervan. Nou, dat vond ik dan helemaal fantastisch. En dan die ballerina's en dan in die rokjes. En vooral dat Zwanemeer met die tutu's. Dus dat was gewoon mijn beeld van oh my god, dit wil ik.
Was dat ook de enige vorm van dans die je toen zag?
Nou, ik heb het nu echt als dat ik heel jong was. Zes of zo, of nog jonger misschien. Dus ik denk, toen ik weet het eigenlijk niet meer zo.
Ook een beetje de sprookjeswereld natuurlijk.
Ja, ik heb dat is de meest duidelijke herinnering die ik heb van die tijd. Ja. En dat was dus inderdaad echt klassiek ballet. En ik ging eigenlijk vroeger nooit super erg naar musicals. Soms hoor ik wel eens van vrienden of van mensen uit het werkveld, waar ik dan nu daar wel eens mee over gesproken heb. Ja. Dat zij dan al vanaf jongs af aan naar allemaal shows zijn gegaan. En dat is bij mij eigenlijk veel later gekomen. Dat was gewoon niet zo'n heel erg een onderdeel van ons gezin, denk ik, dat naar musicals gaan.
Jij had het Nationaal Ballet.
Ja, dat was bij ons gewoon iets anders, denk ik. Dus ik wist ook nog niet zo heel erg van die wereld. Dus ik zat gewoon heel erg in die dansbubbel en ik zat op de dansacademie en daar wilde iedereen danseres worden.
Ja, dus en de omgeving.
Ja, en eigenlijk pas op de middelbare school kwam daar theater bij kijken, want toen hadden wij een musicalvereniging op school. Mm-hmm. En daar kon je dan auditie voor doen en toen in het eerste jaar kwam dat op een gegeven moment dan naar buiten van, nou, er komen audities voor ATK, heette dat dan. Ik zat op het Alcuin College in Uithoorn.
Ja.
En dat was dan het Alcuin Theatercollectief met de K, want ze waren altijd heel hip met alles wat met de C is. Was bij alles met de K. En toen deden ze, nou, je raadt het niet wat een musical was. Die
Grease.
Nee,
oh.
Nog erger.
Hairspray.
Ik zat in de eerste en het was Moulin Rouge.
Oh, maar ik vind dat best een gewaagde keuze.
Ja, dat zou je denken toch, als je dan 12
jaar
bent.
En middelbare school.
Ja, dat was wel interessant. Ja, zij deden dan eens in de 5 jaar hadden ze een Lustrum musical. En dat was dan heel groot. En nou, ik
dat was
toevallig, in het eerste jaar zat ik dan op het Lustrumjaar. Nou, en toen hadden ze het helemaal groot uitgepakt. Ze hadden een molen gebouwd, die hadden ze op de school gezet. Het was echt wel echt een hele...
Ik had op deze school willen zitten eigenlijk.
Ja,
dat klinkt fantastisch.
Je hebt dat gemist, hoor.
Ja.
Nee, het was heel leuk. En toen speelde ik, hoer 6 of zo.
Heerlijk.
Nee, dat noemden ze dan Diamond Dog natuurlijk. Maar...
Ja, andere benaming.
Ja, en dat was voor mij, een wereld ging voor me open. En ik deed toen dus nog niet, ik zat niet in het ensemble, in het zang- of spelensemble. Mm-hmm. Ik zat dan, want dat was dan verdeeld bij ons. Je had een dansgroep en de spelers en de zangers.
Oké.
Okay. Dat waren twee verschillende audities en ik... die audities die kwamen dan, die hingen dan op school. En toen zag ik dat staan en toen dacht ik, oké, ik wil het echt super graag doen, maar ik durf het eigenlijk nog niet. Dus ik ga wel auditie doen voor de dansgroep.
Nou, ja, en toen, omdat je comfortzone.
Ja, ik dacht, dat kan ik en dat durf ik wel aan. Dus ik ging daar auditie doen en toen was ik dus aangenomen. In het dansensemble was dat dan eigenlijk. En ik was toen natuurlijk de jongste met één ander meisje en ik kende haar al van de dansgroep. Maar verder waren het ook allemaal oudere leerlingen die dan ook al in de zesde misschien wel zaten. Dus dat was heel leuk dat op die musicalvereniging kwam iedereen samen. En dan was het niet meer, want kijk, op de middelbare school is het toch altijd wel heel erg je eigen klas of je eigen jaarlaag. En tenminste, dat was hoe het bij mij was. Ja. Daar was niet zo super veel overlap in de jaren boven of onder je. En door die musicalvereniging kwam dat allemaal samen. En kon ik daar ook heel erg naar opkijken. En, Toen dacht ik, toen zag ik dus die meiden van die dansgroep, maar ook die mensen van de acteurgroep, van oh my god, dit kan ook. En deze mensen zijn dus nu aan het zingen en het komt allemaal samen. En amazing. En toen dacht ik, oké, ik ga gewoon ook auditie doen volgend jaar voor de spelers.
Wat goed.
Toen heb ik dus auditie gedaan en toen mocht ik dus meedoen als... acteur. Of,
en welke productie was dat dan?
Nou, toen was het, het jaar daarna deden we een toneelstuk. Dus dat was dan, vond ik dan wel jammer, want ik zat net helemaal, ik dacht, oh my god, musical. En toen gingen we dus meer toneelstuk. Toen hebben we De Vliegende Hollander gedaan.
Mm-hmm.
Dat vond ik niet het leukste ooit, moet ik eerlijk zeggen.
sorry als iemand dit hoort. En in het derde jaar deden toen Urinetown. Dus dat was wel weer echt een musical.
Ja, 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 ja.
Nou, en toen heb ik mijn hele schoolcarrière daar gezeten. En mijn beste vrienden ontmoet, die ik nu nog steeds zie. En het is, dat is echt een hele warme herinnering. En daardoor heb ik een soort van kennis gemaakt met musical. En toen ging ik ook steeds meer naar musicals kijken. En mijn beste vriendinnetje, die speelde ook in musicals. Dus, mm-hmm. dus zij heeft mij er ook echt een beetje in...
Ze moest al het balletje gaan rollen.
Ja, zij heeft mij daar echt ook... dat, zij heeft dat een beetje aan mij laten zien ook.
Ja.
Dus toen dacht ik wel, oh, dit kan dus ook. Je kan dus ook op het podium staan en ook nog veel meer doen dan dans. Ja, maar het was nog steeds dans, maar er kwam een soort van nog zoveel meer bij. En dat vond ik zo tof, omdat ik dat eigenlijk vroeger nooit echt had gezien. Kwam dat nu ineens allemaal samen en dacht ik, misschien is dit het dan wel.
Nou, en dat was het dus ook.
En dat was het.
In the end.
Het was het
wat
zeker.
Een mooi verhaal. Zullen wij de volgende doen?
Ja, is goed.
Wat is de meest bijzondere herinnering aan je carrière tot nu toe? En met carrière bedoel ik eigenlijk, mag ook de weg naar je opleiding zijn, je opleiding zelf, de producties die je nu hebt gedaan. Wat is je, wat blijft je eigenlijk het meest bij?
Nou, Grease is wel echt een heel bijzondere productie geweest. Dat was natuurlijk mijn eerste productie als afgestudeerde.
Oh.
Ja, als, als afgestudeerde. Ja, tuurlijk, ja, want ik heb, ben in 2022 afgestudeerd en in januari 2023, dus een half jaar later, begon Grease. En zo vlak na dat ik afgestudeerd was, werd ik dan ook aangenomen. Dus dat was echt het eerste wat ik deed als, als werkend musical actrice. Dus dat vond ik wel, dat was een heel bijzonder moment. Ik weet nog wel dat ik toen dat telefoontje kreeg en nou, dat was wel een hele mooie dag uit mijn leven.
Ja, ja, dat snap ik wel.
Omdat het, dat was gewoon zo'n eerste moment dat soort van werd bevestigd van, oh, het gaat nu echt gebeuren. En oké, ja, je kan die opleiding wel gedaan hebben, maar dan moet het daarna ook maar gewoon lukken.
Ja, ja, ja.
Kijk, het lastige aan dit werkveld is dat dat dus elk jaar weer opnieuw gebeurt. Mm-hmm. En het moet elke keer weer opnieuw lukken. Maar die eerste keer was wel echt heel speciaal. En toen dacht ik wel van, oh my god, nu gaat het echt gebeuren.
Ja.
En het was ook gelijk een grote productie, dus dat vond ik wel heel bijzonder, want dat had ik daarvoor nog niet gedaan.
Ja, ja, ja.
En wat het extra leuk maakte, was dat ik op de opleiding op Fontys, in de eerste, ook Grease had gedaan als eindvoorstelling. Dat was dan mijn eerste productie op de opleiding. Dus het was een soort van
cirkeltje
full circle.
Ja. Ja.
Dus dat was wel extra speciaal.
Mooi. Ja, die begrijp ik wel.
Ja.
En dan eigenlijk de andere kant daarvan, op het pad naar waar je nu bent gekomen eigenlijk, dus die hele weg naar waar je nu bent. Wat was het lastigste moment of waar ben je tegen aangelopen?
Ik denk wat ik, nou, het is niet per se het lastigste moment, waar ik nu meteen aan moet denken, is wel dat je zo lang bezig bent, of tenminste, ik ben zo lang bezig geweest met, oké, welke opleiding ga ik doen? Ik wil aangenomen worden. Ik heb echt 100.000 vooropleidingen gedaan. Voor mijn gevoel, bijna alles wat je kan doen, heb ik volgens mij gedaan. Ik heb dan de dansacademie gedaan. Lucia Mart als vooropleiding. Yeah. Dus toen ik nog op de basisschool zat. Dan op de middelbare school heb ik daar de weekendklas gedaan. Toen heb ik nog een andere, heel kort, een musical vooropleiding gedaan bij NJMT. Een halfjaartje. Ja, dat zit in Amsterdam. Is ook een... ik weet eigenlijk niet hoe je dat... Het is niet een professionele bachelor, maar ze maken wel hele mooie dingen daar.
Ja.
Ze geven ook goed les. En daarna ben ik naar Fontys vooropleiding gegaan. Mm-hmm. Toen ben ik nog naar Antwerpen gegaan, naar 7 Musical.
Oh ja, dat heb jij ook nog gedaan.
Ja, dat is een jaar lang echt een fulltime vooropleiding. Dus echt 5 dagen in de week, waar je eigenlijk volledig...
ondergedompeld
wordt. Ja, je wordt eigenlijk helemaal klaargestoomd voor de audities. Dat is echt het doel van die vooropleiding. En toen ben ik naar de opleiding gegaan. En eigenlijk ben je dus zo lang bezig geweest met... Oké, ik moet aangenomen worden op die opleiding. En als ik op die opleiding zit, dan...
Dan heb
dat
ik het
voelde
gemaakt.
Als een soort van, het einddoel. Maar dan kom je op die opleiding. En dan begint het eigenlijk pas.
Ja.
En dat weet ik nog wel, dat ik dat al eventjes een moment vond van... Je wordt aangenomen en je denkt... Oh my god, I did it. Ik zit nu op Fontys. En als je op Fontys zit, dan komt alles goed. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Toen had je wel even zo'n realisatiemomentje van... Oh ja, oké, nu begint het dus eigenlijk pas.
En
je moet wel heel hard werken. En ik heb het heel leuk gehad, ook op school. En ik vond het ook heel interessant. Maar ook af en toe wel echt dat ik dacht... Oh my god, Oké. Okay.
Maar denk je niet dat juist omdat je zoveel vooropleiding hebt gedaan en op zoveel verschillende plekken bent geweest, dat je heel wel over, zeg maar, dat je op vond is wel echt op de goede plek zat? Was je daarvan overtuigd?
Ik denk dat ik op het moment dat ik aangenomen werd op Fontys dat heel graag wilde. En daarvoor ook, het jaar daarvoor, dus toen ik in Antwerpen zat, was dat echt mijn doel. Ik wil Fontys aangenomen worden. Dat vond ik de school die in mijn hoofd het meest bij mij past. Of waar het dat sloot het meest aan bij wat ik later dan zou willen doen op dat moment. En toen ben ik daar volledig voor gegaan. Dat was eigenlijk nog zelfs het jaar daarvoor toen ik op de vooropleiding zat. En toen ben ik de eerste keer niet aangenomen. Dus na mijn vooropleidingsjaar daar. Toen ben ik dus vanuit Fontys naar Antwerpen gegaan. Die hebben we eigenlijk die vooropleiding
aangeraden.
Van ga daarheen nog een jaartje. En in dat jaar ben ik een klein beetje uit mijn Fontys-bubbel gegaan. Omdat daar ook heel erg werd aangemoedigd van ga ook naar andere scholen. Je ging ook met je klas dan naar open dagen en zo. En toen ben ik dus ook naar Codarts gegaan. En ook naar de toneelschool. En naar in België heb je nog, in Brussel heb je nog opleidingen.
Mm-hmm.
En toen dacht ik ineens, oh ja, dit kan eigenlijk ook wel. En toen vond ik Codarts ook wel heel interessant. En begon ik het maakgedeelte ook wel wat steeds meer aan te raken. En dus überhaupt gewoon spelen had ik. Ik had er heel weinig spellessen nog gehad voordat ik naar België ging. En toen begon dat wel iets meer ook te kriebelen of zo. Dat ik dacht, oh, misschien is het wel, er zijn nog zoveel meer dingen dan Fontys.
Ja.
En dat jaar had ik zoiets van, oké, ik ga gewoon overal auditie doen en ik zie het wel. En uiteindelijk is het dus toch zo gelopen dat ik bij Fontys aangenomen werd. En ben ik uiteindelijk heel blij dat ik daarop heb gezeten.
Had je keus? Was je nog op andere plekken ook?
Nee, ik was echt
Dan heeft het zo moeten zijn.
Ja.
Ja.
Of tenminste, de plekken waar ik auditie heb gedaan dat jaar, toen was het gewoon Fontys. Ja.
Ja,
ja en dan denk ik nu, ja, ik ben heel blij dat ik op Fontys heb gezeten. Maar uiteindelijk denk ik dat het niet uitmaakt op welke opleiding je zit. Want het gaat er gewoon om wat je zelf ervan maakt. En als ik nu op Codarts had gezeten, dan had ik er weer op mijn manier, denk ik,
dingen uitgehaald.
Alles uitgehaald wat ik zou willen. En je wordt natuurlijk wel een klein beetje gevormd op je opleiding. Ja, dat gebeurt gewoon. Er wordt gewoon op een andere manier lesgegeven. Ik bedoel, mensen die afstuderen van Codarts, ja, die doen misschien uiteindelijk toch over het algemeen iets andere dingen dan mensen van musical theater. Maar uiteindelijk, als jij heel erg iets voor ogen hebt, dan kan je dat uit elke opleiding halen, denk ik. Dus,
ja, mee eens.
Ja, of ik nou daar had gezeten, of misschien nog steeds op de dansacademie of op een andere opleiding, denk ik dat dat uiteindelijk niet heel veel uitmaakt.
Ja, mooi. Mooi, mooi gesproken. Ja, misschien overlapt deze vraag wel heel erg, maar waar ben jij het meest dankbaar voor? En dat kan eigenlijk echt, het is super breed. Dat mag je echt vrije interpretatie.
Nou, ik zei het eigenlijk al een beetje aan het begin van de podcast. Maar als mijn ouders niet zo supportive waren geweest aan het begin, dan weet ik niet of ik dit nu had gedaan. Als mijn moeder niet zei toen ik 3 was van, oh, ga op kleuterballet. Of ga auditie doen bij de dansacademie.
Ja.
En mij elke week, 3 keer per week daar naartoe brengen vanuit school. Tussen de middag warm eten en om, wat was het, 3:15 op het schoolplein. En ik op de achterbank in mijn zwarte panty omkleden op de snelweg, weet je wel. Omdat ik dan moest rennen naar naar de dansles in Amsterdam. Ja, dan had ik dat nooit kunnen doen. Dus allereerst dankbaar voor mijn ouders dat ze mij altijd die ruimte hebben gegeven en me daarin hebben gesteund. Heel cheesy antwoord, maar het is wel,
nee, maar wel heel mooi, ja.
Ja, en daarnaast denk ik ook dus voor mijn middelbare school. Ja, dat is ook.
Ja, maar,
gek,
maar dat is natuurlijk daar is het begonnen.
Ja, daar is wel echt dat vuurtje gaan branden en dat ze dus op middelbare scholen die ruimte hebben geboden voor dat groepje kinderen wat dan de theaterneurtjes een beetje toch wel,
die maar daar ook de kids die het daar dus ontdekken.
Ja.
Niet alleen maar die het al leuk vinden en die extra ruimte krijgen om, maar ook juist om er daar als eerste mee in aanmerking te komen.
Ja, absoluut. En ook dus daar het gevoel, tenminste dat, dan spreek ik nu even voor mezelf, maar ik weet dat er ook heel veel anderen zijn die dat gevoel ook hebben, dat je daar dus ineens dat mag uiten en dat er meerdere mensen zijn die dat delen. En dat dus al die jaren samenkomen. En dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet. Of hoe populair je bent. Of hoe slim je bent. Of
iedereen
whatever.
Is daar gelijk.
Het was een soort van bij elkaar geraapt zooitje. Met allemaal random mensen. Die misschien normaal nooit met elkaar in contact zouden komen. Maar daar gebeurde dat. En dat was zoiets bijzonders. En dat was ook een soort van hele veilige plek. Waar je gewoon helemaal jezelf kon zijn. Ja. En er was altijd een groepje waar je terecht kon of zo. Dat vond ik heel bijzonder.
Dat is heel grappig, want mijn middelbare school had dat precies hetzelfde.
Ja?
Alleen dan één keer in de twee jaar deden zij een productie.
Oh, ja.
Maar en daardoor ben ik ook begonnen.
Je hebt ook de school... Ja, want jij hebt Grease gedaan op je middelbare school.
Ik heb Grease gedaan. Maar en de grap is dus dat ze deden dan dus om de twee jaar. En toen ik in de eerste op school kwam, deden ze dus Hairspray.
Oh. En toen had je daar ook in?
Nou, moet je luisteren. Ik had daar dan auditie voor gedaan, maar ik werd afgewezen.
Oh,
ja,
nee.
Ja. Ik was echt een jong guppie.
Dat was in de eerste ook?
Ja, dus toen was ik echt wel een hele vroege leerling. Ik was 12. Ja, en ik kon nog geen staptik. Dus dat
ja, want
jij
bent later pas begonnen
ja, met dansen. Ja, ik was een paardenmeisje. toen ook nog echt die hard, gewoon iedere dag op stal. En toen ging ik auditie doen voor die musical en toen werd ik dus afgewezen. En toen dus twee jaar later gingen ze dus Grease doen. Toen ging ik auditie doen en toen kreeg ik Marty.
Ja, en ik heb ook Marty gedaan op Fonti. Dus we hebben allebei Marty gedaan.
Ja, toen...
Ja, die foto's heb ik wel eens gezien ook van jou.
Ja, met die kuif. Ja. Maar dat is schattig. Als dat niet was gebeurd... Als ze me bijvoorbeeld weer hadden afgewezen of mijn school had geen musical aangeboden, had ik nooit ontdekt dat ik dat zo tof zou vinden.
Ja.
Dan was ik nu denk ik...
Wat was je plan B?
Nou, dan had ik nu nog tussen de paarden gezeten.
Oh. Wat ja, eigenlijk, denk je dat echt? Dat
ja,
je
absoluut.
Had...
Ja.
En dan
iets met dieren.
Dressuur.
Nee, dan zou ik... toen ik 12, 13, 14 was... toen begon ik met het trainen van jonge paarden. Dus paarden die gaan rond een jaar of 3, 4... worden die zadelmak gemaakt. Dat betekent eigenlijk dat ze leren dat er een zadel op hun rug komt.
Ja.
En die beesten die zijn helemaal wild. Want ja, dat moeten ze leren. En dat heet ik. Want ik was zo'n kleine meid die nergens bang voor was. Dus dat... Dus ik was 3, 4 keer per week op stal.
Op stal.
En dan had je...
Komt er ooit nog een paardenmusical.
Warhorse.
Oh ja, tuurlijk. Ja. Maar dat waren geen echte paarden.
Nee, dat zal denk ik nooit iets gebeuren.
Nou, ik heb een voorstelling gedaan waar echte paarden in zijn.
Oh, meen jij dat?
Ja. Maar daar heb ik niet zelf op gereden hoor. Maar die zaten er wel
zou
echt
wat
in.
Zijn. Nou, dat is wel... Ik wilde ook heel lang politie te paard worden.
Oh,
want ik
ja.
keek en heel
nou,
veel flikken Maastricht. En ik hield van paarden. Dus dat was natuurlijk een hele logische combi.
In een pakkie op die op paardje. Zo
maar ik moet ook zeggen, misschien gebeurt dat nog wel hoor in de toekomst.
Ja, je weet het.
Dat zou kunnen. Maar goed, dus als mijn middelbare school dat niet had aangeboden... dan ik was daar dan nooit achter gekomen.
Ja. Ja, het is zo gek hoe zoiets kleins zoveel invloed kan hebben op je leven.
Ja, dat is... Ja.
Maar ik ben ook 1 jaar... Want ik heb het er dan nu de hele tijd over van... Oh, elk jaar die musical. Maar dat is niet waar, want jij zegt het nu. En nu bedenk ik me dat ik ook 1 jaar niet was aangenomen. Terwijl ik toen wel het al 3 jaar had gedaan.
Oh, dat is heftig.
En dat was... Ik ga jou vertellen waarom dat was.
Nou, ik ben benieuwd.
Dit is een klein traumaatje uit mijn jeugd.
Oké.
Ik was in de derde... Zat ik daartoe voor het derde jaar bij. En ik, zoals ik vertelde, had ik dus daar allemaal mijn... beste vrienden ontmoet.
Ja.
En in het derde jaar deden wij Urinetown. En toen was ik een van de ensemble features. En mijn twee beste vrienden die ik op dat moment dus daar ook had ontmoet, die waren dat ook. En we hadden allemaal niet super veel te doen. Maar ja, ik weet niet of je de voorstelling een beetje kent.
Niet heel goed.
Ja, je bent dus... je hebt een aantal rollen. En het ensemble, dat zijn ook allemaal wel rolletjes. En die hebben wel wat tekst. Maar zo echt features.
Ja.
En die zijn wel heel veel op. Maar
ik
wij
heb
waren
zo'n
dus...
vermoeden waar het heen gaat.
Oh, ik ben heel benieuwd waar jij denkt dat het heen gaat.
Vertel maar.
Ik zal het wel afmaken. Ja. Nou, wij stonden gewoon de hele tijd kloten op toneel.
Ja.
En we moesten de hele tijd daar zijn en die scènes doen. Maar omdat we dus af en toe 3 zinnetjes hadden of zo... stonden we daar dus ook gewoon de hele tijd te lullen... als die andere mensen dan spelaanwijzingen kregen.
Ja, ja.
Dus ik was niet per se de perfecte leerling ensemble-lid in die voorstelling. Dus die regisseurs werden op een gegeven moment volgens mij ook helemaal gek van ons. En het jaar daarna dacht ik wel dat ik gewoon wel weer auditie kon doen. Aangezien ik al 3 jaar erbij zat, dacht ik, nou, het komt wel goed. En toen had ik mijn auditie dus niet zo goed voorbereid. Omdat ik volgens mij in dat jaar een klein beetje capsones had gekregen.
Okay, dus maar ze namen het dus ook
wel goed. Ze namen het niveau, heel serieus.
Het niveau lag dus ook best hoog.
Nou, ze namen het vooral gewoon heel erg serieus. Ik weet, als ik nu terugkijk, denk ik niet dat het niveau heel hoog lag. Maar
ze namen het serieus.
Ja, zeker. Nou, en toen hadden ze dus bedacht volgens mij van... Nou, Maxine, die moeten we even een lesje leren. Want die denkt dat ze overal mee wegkomt. En toen hebben ze hem dus niet aangenomen en gezegd... Ja, sorry, maar je was gewoon niet goed genoeg. Terwijl, als ik nu terugkijk, denk ik... Nou, ik denk dat ik op zich wel goed genoeg was. Maar ze wilden mij gewoon eventjes hem laten voelen.
Oké, en welke productie heb je toen gemist?
Doe maar. Wat dus echt een hele leuke productie was geworden uiteindelijk.
Oké.
En, maar ik moet je zeggen, ik heb daar echt oprecht een week van gehuild.
Ja, ik...
Je bent een op dramatisch kind of je bent het niet. Maar dat was echt... Mijn hart brak toen echt zo erg. Dat was mijn hele leven. En toen mocht ik niet meedoen. Oh, dat vond ik zo erg.
En die andere twee...
Ik neem dat nog steeds kwalijk niet mee.
Die andere twee waarmee jij dan een beetje stond te kloten in de bek. Waren die dan wel?
Nee, die waren ook niet.
Nee, dus jullie werden met z'n drieën een beetje...
Volgens mij alle twee ook niet. Of ze deden misschien geen auditie meer, maar ze zaten er allebei ook niet bij.
Oké.
Maar ja, mijn beste vriendin dus wel. En ik was ook... Nou, ik was niet per se jaloers, want ik gun het haar heel erg. Maar ik vond het wel moeilijk, want dan vertelde ze elke keer weer... Dan ging ze weer naar de repetitie en dan... Het was gewoon een heel jaar dan ook meteen. Hè?
Ja,
dus dat was wel even...
Je ziet het aan je neus voorbij gaan.
Ja, en toen ben ik uiteindelijk wel de Griem... ben ik bij de Griem Club gegaan, want dat waren dan ook leerlingen. En toen heb ik dat wel geleerd. Dat was wel heel leuk.
Ik was wel bij de soort van aandeel.
Ja, het was wel een beetje zielig, maar
oké.
Ja, daarna kreeg ik de hoofdrol, dus toen was het allemaal weer
welke
goed.
Productie?
Hoe heet het? Heerlijk duurt het langst.
Oh, dat, ik ken het niet
ook een interessante voorstelling om te doen met kinderen van 12 tot 18. Maar goed, het gaat over een paar wat een echt scheiding heeft. En ik speelde iemand van, wat is het, 50?
Ik vind het sowieso interessante keuzes die jouw school heeft gemaakt. Maar goed.
Maar het was waanzinnig.
Het heeft je gebracht waar je nu bent. Dus even blikkend op de toekomst. Heb jij nog een toekomstdroom, een show waarvan je zegt, die moet ik echt doen, die staat
deze vraag
die bovenaan mijn lijstje staat, brandlos.
Ik vind het altijd heel moeilijk om hier antwoord op te geven, want ik wil heel veel dingen en ik heb niet per se echt zo één specifiek ding. Nou, wel.
Nou,
ja, dat is heel cliché, musical meisje komt dan weer even in mij naar boven, maar ik zou wel heel graag een keer een Wicked willen spelen.
Ja, dat snap ik wel.
Ja, dat is gewoon echt... Dat vind ik nog steeds zo'n vette show.
En dan maakt nog het me een ook specifieke
niet...
positie?
Nee, dan maakt het me eigenlijk... Ja, doe dan maar Elphaba, als ik dan mag kiezen. Maar nee, het maakt me eigenlijk niet eens zoveel uit. Het lijkt me gewoon een hele vette show om in te spelen. Gewoon die muziek en alles.
Ja.
Maar ik zou het ook wel heel leuk vinden. Ja, ik heb natuurlijk nog niet heel veel gedaan. Maar tot nu toe wel heel veel dingen die meer richting feel good.
Ja.
Of sprookjes. Of wat meer dat die kant van de van het musical genre. En ik zou het ook wel heel leuk vinden om... ook wat meer de andere kant op te gaan. Ja, misschien iets meer dramatisch of iets meer... dat is misschien heel stom te zeggen, diepgang. Want elk verhaal heeft natuurlijk diepgang, maar...
Op zijn eigen manier.
Ja, iets meer echt in die boodschap en in dat spel te kunnen duiken. En echt een verhaal vertellen.
Nou, dit lijkt me een hele heldere visie.
Ja, dus als er ooit nog een, weet ik veel, Next Normal komt of... iets in die richting, Durf en Hansen, zulke soort voorstellingen.
Oké.
Zou ik dat wel heel tof vinden.
Spannend. Hey, dan gaan wij nu switchen naar de vragen die eigenlijk gericht zijn op de overgang van studie naar het werkveld.
Mm-hmm.
Ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Oké, daar komt de eerste. Dit is echt een vraag die heel veel voorbij komt. En dat is, hoe vind je en waar vind je audities en hoe kom je het werkveld in? En dan heb ik tussen haakjes daar staan met en zonder opleiding. Hoe doe je dat?
Audities dus voor voorstelling of voor...
Voor musical shows.
Niet voor, per se voor opleidingen.
Nee, meer echt de overgang van, je gaat het werkveld in. Waar vind je die audities? Hoe kom je ertussen?
Ten eerste dus wel echt dus met een opleiding. Ja, dat is wel gewoon...
Als in dus een opleiding op je cv hebben staan.
Nou, de opleiding doen. Want je op het moment dat je een opleiding doet, al is het een mbo of is het een deeltijdopleiding. Maar je leert gewoon mensen kennen.
En je netwerk.
Ja, en daarvanuit word je misschien sneller benaderd. Of kom je in een bepaald bestand waardoor je die mails krijgt. Want het zijn vaak toch wel... iets meer internere dingen.
Ja.
Internere mails.
Is het ook zo dat... Dit hoorde ik en ik denk dat jij dit kan bevestigen. Dat op bijvoorbeeld musical theater... er producenten of casting directors komen kijken naar jullie voorstellingen?
Ja, dat klopt.
Ja, dus dat is eigenlijk ook het ding. Als je op een opleiding zit, word je al gezien.
Ja, bijvoorbeeld er zijn dan bij ons bij onze eindvoorstelling... in het derde jaar zijn er dan een aantal casting directors gekomen en die worden dan uitgenodigd door school of die kennen dan weer iemand. Of bijvoorbeeld iemand, de regisseur is toevallig ook regisseur bij, weet ik veel,
stage. Dus de mensen waarmee je eigenlijk werkt, die bij jullie een voorstelling regisseren, maken of choreograferen, die zijn ook in het werkveld.
Ja, of de überhaupt docenten gewoon. Ja. Dat hebben we vaak ook. Soms zijn het gastdocenten, soms zijn het wel vaste docenten, maar die nog steeds in het vak zitten. Dus dat helpt gewoon heel erg. Ja.
Dus je bouwt daarmee eigenlijk al automatisch je netwerk op.
Ja, en daarnaast doen wij dus ook stage in onze vierde jaar. Soms is het zelfs iets eerder bij andere opleidingen, soms al in je derde jaar. Mm-hmm. Maar bij ons was het, in mijn geval was het in mijn vierde jaar. En dan doe je dus ook met je klas vanuit school audities voor stageplekken. En dat mm-hmm. zijn gewoon normale... je hebt natuurlijk ook gewoon jouw rol in Grease was ook een stage.
Ja, deels wel.
Dus dat is gewoon net zo, kan net zo groot zijn als een normale plek in een voorstelling.
Ja, dat maakt het niet minder inderdaad.
Nee, precies. Het is gewoon hetzelfde, alleen het is een stageplek, want je zit nog op school en de producenten benaderen de school. En dan kom je dus als... Ja. school naar die auditie.
Ik heb dat dus, ik moest wel los.
Omdat mijn school dat staat dus, ook soms ook wel
niet deed.
Maar als we het dan even niet over school hebben en hoe zonder opleiding.
Ja, laten we dus samenvatten dat als je een opleiding doet, dat je een beetje aan het handje in het begin wordt meegenomen. Ja, of althans, dat je wordt geleid in auditeren, netwerk opbouwen. Maar als je geen opleiding doet of hebt gedaan,
wat dan? Dan zijn er wel best wel, tegenwoordig wordt heel veel op social media gezet. Dus er zijn van veel casting...
Instagrams, Facebooks.
Ja, van veel productiehuizen zijn er casting... pagina's. Dus bijvoorbeeld, je hebt een stage casting en je hebt een DGC casting. Volgens mij of de casting directors zou je eventueel kunnen googlen en die posten dan ook wel eens iets. Vaak worden op van die musical journaal dingen ook heel veel dingen gedeeld.
Ja, of je hebt ook pagina's als audities.nl of dansaudities, musical audities. Ja.
En gewoon googlen. Ik doe ook nog steeds voor kleinere projecten of voor bijvoorbeeld meer richting film of commercials zo. Ja, dat moet je gewoon je moet gewoon eigenlijk de hele tijd kijken en blijven checken. En dan komt er weer iets langs. En ja, soms hoor je net van iemand of krijg je iets doorgestuurd. Maar ja, blijf zoeken.
Wat ik ook wel merk is dat nu ik het werkveld in ben gerold en je kent mensen uit het werkveld als in gewoon je collega's. Mm-hmm. Als je een beetje in dat algoritme komt en dan komen dat soort dingen ook sneller op je feed.
Ja, waarschijnlijk
Die advertentie, want ik zie het ook vaak wel eens als gesponsord staan, bijvoorbeeld.
Oh, ja.
In mijn, ik denk, cookies doen hun werk.
Ja.
Dat komt. En laten we ook er niet om liegen. Het is vaak wel zo dat als op je cv een opleiding staat of relevante werkervaring, dat je sneller wordt uitgenodigd dan dat er helemaal niks op staat.
Ja. Maar ja, dat is niet altijd zo, hè? Want
soms... Nee, ligt
maar
er
heel
erg
aan. Maar de kans is wel kleiner.
Ja.
Maar ja, maar blijf inderdaad zoeken. En bijvoorbeeld op zo'n site als In The Picture of bij castingbureaus, als Kastelein, stuur gewoon mailtjes, stuur je
CV. Ze gebruiken het in Duitsland al heel erg veel en nu steeds meer in Nederland, Cast App Pro. En wat ik daar zo fijn aan vind, is dat alles gewoon, het is gewoon een lijstje onder elkaar en het is gewoon meteen duidelijk wat er is.
Ja, maar dat is wel echt een goede...
Ja, alleen dat is veel Duitsland en nu Stage Nederland werkt er nu mee, geloof ik. Hè? Ja, maar nog verder niks in Nederland,
nee, want
ik.
Nederland is dus veel In The Picture. Dat is een beetje hetzelfde idee.
Ja, maar dan andere webpagina.
Ja,
Dus,
nou dat.
Ja, maar ik blijf dat ook wel lastig vinden, hoor. Ik heb ook wel eens dat ik gewoon met mijn hoofd in een andere wereld zit en dan mis ik gewoon een paar audities. Dan mis ik gewoon een paar deadlines.
Dat heb ik ook, hoor.
Dan denk ik...
Of je ziet het wel een keer langskomen, slaat het niet helemaal op en dan, oh shit.
Ik heb ook als ik op mijn to-do-lijst zet, want dan moet je weer een extra video insturen. En dan denk ik, die moet ik dan nog maken. En dan zet ik het op mijn to-do-lijstje en dan tegen de tijd dat ik dat wil gaan doen, is die deadline afstreken of zo.
Ja, je moet eigenlijk altijd een tip van mij, je moet gewoon een paar...
Ja.
Als je een video een keer gaat opnemen, neem er gelijk vier op met allemaal verschillende dingen. Ja. Nederlands, Engels, pop, musical.
Ja, misschien is dit sowieso voor mensen die gaan beginnen of dat eigenlijk. De grootste tip, heb materiaal klaar liggen. Een dance reel, een show reel, een zangfilmpje. Want het is echt tegenwoordig zo vaak dat je iets in moet sturen.
Ja, en zeker als je dus geen opleiding hebt, dan vragen ze vaak juist om materiaal. Als er staat fonds is, dan geloven ze het vaak wel of zo. Dan staat er soms zelfs bij, als je een relevante opleiding hebt, dan hoef je niks mee te sturen, had ik toevallig laatst. Maar als je inderdaad geen opleiding hebt, dan, maar je hebt wel super goede nummers op je repertoirelijst die je mooi kan inzingen. Ja, dan zou ja. ik dat wel
Ja, en ik vind het tegenwoordig echt veel hoor. Stuur een filmpje mee hier, in deze stijl dat. Dus wat je zegt, echt heb wat klaar liggen. Want dat bespaart jezelf gewoon. Dat is een beetje een investering die je moet maken. Mm-hmm. Het is echt
net als castingfoto's.
Ja, inderdaad. Goede foto's, goed materiaal. En dan ben je echt al best ver. Dan ben je gewoon wat...
Huur een keer een microfoon en een leuk studio ergens voor één dag. En...
Plus videograaf. Zet het meteen goed op camera.
Nou ja, kan het zelf ook wel doen. Het hoeft niet helemaal...
Klopt ook wel.
Mega goed.
Maar heb wat klaar liggen. Want dat scheelt jezelf een hoop stress. Ja. Als het last minute moet. Hoe was de overgang van de studie naar het werkveld? En dan in jouw geval... Is dat denk ik de Tovenaar van Oz, jouw eerste productie?
Ja, dat was mijn stage. Ja, klopt.
Hoe was dat? Hoe was het verschil van het op school zitten, het schoolleven naar ineens zo'n productie doen?
Nou, bij ons was het sowieso een vrij grote overgang, want we hadden natuurlijk corona ik op school zat.
Ja.
Dus ik had in mijn tweede jaar heel weinig les überhaupt. In het derde jaar begon het weer een beetje te komen. En op Fontys hebben we in het derde jaar heel veel projecten. Dus heb je ook nog wel veel les, maar ook veel projecten. De song en dance, een muziektheatercreatie en de eindvoorstelling. Toen ben ik na mijn derde jaar mijn eerste productie gaan doen. Want daarvoor heb ik nog iets anders gedaan. Dat was een soort van mijn minor ook. In België, 1830, musical spektakel was dat. Dat was een zomerproject. Heel leuk trouwens. Heb ik echt een hele leuke tijd gehad. En dat was eigenlijk mijn eerste professionele grote productie. En toen ging ik mijn vierde jaar in. Maar in je vierde jaar heb je dus je stagejaar. Dan maak je... Je eigen voorstelling, je afstudeervoorstelling en zit je in een productie als het goed is. Toen zou ik eigenlijk meteen beginnen met Zodiac. Maar dat, voor de mensen die dat niet weten, ik zat in cast 2 en dat was 1 week. En toen is de stekker eruit getrokken, dus dat stopte vrij snel.
Ik heb het nog wel gezien
met cast 1,
maar niet met jou.
Nee, dat was heel jammer, want dat had ik wel heel leuk gevonden. Dat zou mijn eerste deel van mijn stage zijn. En dan in december begon De Tovenaar van Oz bij Theater Terra. Dat was uiteindelijk dus mijn stage. En dat was
waar je gewoon de hoofdrol binnensleepte, toch?
Ja, ik speelde Dorothy. Dus dat was wel heel tof dat ik meteen die kans had gekregen. En dat was ook echt een hele, hele leuke tijd. We waren met een vrij kleine cast, maar echt... Echt een hele fijne groep en ook een tour. Dus we zijn echt overal naartoe gegaan. Daar heb ik echt hele warme herinneringen aan. Dus dat was echt meteen een hele vette opstap. Maar ik denk dus dat die overgang redelijk smooth ging. Omdat ik dus veel projecten, zeg maar vanuit les dus naar veel projecten.
Ja, dus het was je ging eigenlijk al een beetje die kant op. Waardoor de overgang niet super groot was.
Ja, precies. Dus ik rolde er wel een soort van... in. En toen kwam er wel even een gat tussen De Tovenaar van Oz, waar ik tegelijkertijd ook mijn afstudeervoorstelling tussendoor had gedaan.
Oh ja.
Toen dan afstuderen en zomervakantie en daarna dus eventjes een paar maanden niks. En ik wist ook nog niet toen ik afstudeerde dat ik al Grease ging doen.
Ja.
Dus toen was dat wel echt even spannend, dat ik echt dacht van oké, hoe lang gaat het nu duren?
Mm-hmm.
Ga ik überhaupt iets krijgen? Er waren ook toen... nog niet zo heel veel audities geweest voor mijn gevoel. Want volgens mij had van mijn klas was er bijna niemand die al iets had staan, volgens mij.
Ja.
Toen hadden wij volgens mij in... Wanneer was het? September of oktober? September hadden wij audities voor Grease. Dus ik was juli afgestudeerd. Nou, en dan augustus en dan eind september had ik volgens mij die audities. En uiteindelijk in oktober...
Maar ja, dan weet je natuurlijk nog niet... Je wist nog niet dat je het was. Dus dat is ook nog een soort van onzekere periode.
En toen heb ik wel wat audities gedaan. Maar volgens mij was Grease wel echt weer een van de eerste die ik deed. En toen in oktober hoorde ik dus dat ik was aangenomen, volgens mij.
Ja, dat
zoiets in de herfst. Was
misschien zelfs wel iets eerder. Ik weet nog wel dat wij het zo lang... Voor mijn gevoel heb ik het echt jaren geheim moeten houden.
Ja, we moesten het lang geheim houden. Maar ik denk dat ze wel... dat volgens mij was het echt oktober.
Maar wanneer was die castpresentatie dan?
November.
Voor mijn gevoel was dat echt... zo intens lang.
Ja, het was wel lang. Nee, het was helemaal niet lang. Nee, dat was juist het hele ding. Het zat er juist best wel kort op. Als ik nu denk aan dingen die ik nu al heel erg lang geheim moet houden.
Ja, spannend.
Dan is dat wel echt veel langer.
Ja, voor mijn gevoel was het echt een eeuw.
Ja, nee, volgens mij viel dat dus wel mee. Maar anyways, ja, toen was ik aangenomen voor Grease. En toen moest ik dus nog eventjes wachten. Maar er zat dus wel eventjes een soort half jaar tussen waarin ik niet zo goed wist wat het ging worden en wat ik ging doen. En dat vond ik wel heel spannend hoor. Want vooral die eerste productie na je opleiding is gewoon, er lag heel veel druk op bij mij in ieder geval. Dat ik dacht, oké, nu moet ik meteen iets hebben. Want als ik nu niet meteen iets heb, dan denken mensen misschien dat ik niet
en misschien
meteen
ook
doorga.
Een beetje
is bullshit, maar
niet weten wat je anders wat ga je dan in de tussentijd doen.
Ja, toen moest ik dus inderdaad wat anders gaan. Dus ben ik ook gaan lesgeven en veel losse klusjes gaan doen en meer commercial dingetjes heb ik een paar gedaan. En
nou, dat wist ik dus eerst helemaal niet. Toen ging ik jou even googlen om een goede biografie te zoeken. Oh. En toen zag ik dat ineens. Dacht
wat
ik,
zag
ja.
jij?
Ja, die commercials in jouw showreel.
Oh ja.
Ja, ja. 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 Kijk, Maxime, de showreel dan.
Nou,
zie je het?
Ja.
Oh. Dat vond ik ook wel leuk om te zien.
Ja, nou ja, dat heb ik eventjes gedaan hoor, maar niet heel veel. Maar ja, wat was de vraag ook
weer? Ja, de vraag was eigenlijk hoe de overgang van studeren naar werken was. Maar goed, dat is best wel smooth
eigenlijk
bij jou.
Eigenlijk wel. Maar behalve dan dat ene gaatje. Maar dat is eigenlijk dus heel normaal dat je eventjes... Ik bedoel, ik was eigenlijk best snel.
Ja, precies. Maar dat is wel... Ik denk dat het goed is om te weten dat die... We noemen het even de onzekere gaten. Dat er heel erg bij hoort. Want het is gewoon... Je leeft van productie naar productie... en er blijft altijd een soort, tenzij je natuurlijk iedere keer doorrolt, maar je blijft iedere keer auditeren. En wat jij eerder al zei, je hebt één contract, één show, maar je moet iedere keer opnieuw. En als je tussendoor niks hebt, blijft er altijd even een gat zitten waarin je het allemaal even niet meer weet.
Ja, nou ja, ja, dat was toen dan inderdaad eventjes.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk komt er ook heel snel weer van alles op je pad. Ik bedoel, als je net afgestuurd bent... Oh, ik zit aan mijn...
Ja, daar gaat het raad.
Ik sta aan koord.
Ja.
Kom je ook voor het eerst dan in de werkende wereld. En heb je ineens ook veel meer tijd om van alles te gaan doen en dingen aan te nemen. Ja. En ergens denk ik ook wel dat je toch een soort van... dat mensen je wel een klein beetje in de gaten houden of zo. Want je bent toch een soort van de nieuwe lichting afgestudeerde en... Ja, ik had wel het idee dat daardoor wel veel dingen op mijn pad kwamen of zo.
Ja?
Ja, best wel. Mooi. Maar ik denk dat ook een deel van de vraag misschien is... om de overgang van studeren naar werk is... vanuit student zijn naar werkende acteur zijn.
Ja.
En hoe dat dan voelt. Of...
Ja, ik denk ook dat die misschien gericht is op... dat natuurlijk de manier van leven heel erg switcht.
Ja.
Omdat je natuurlijk in een schoolsetting... En ik weet, kijk, we hebben natuurlijk een andere opleiding gedaan. Mm-hmm. Maar zit je zo in een soort... Toch iets meer 9-to-5 misschien, als ik het zo mag zeggen.
Nou, maak er maar 9-to-9
van. 9-to-9 van. Maar natuurlijk, je als jij shows gaat draaien... en als jij wordt aangenomen... je hele leven draait eigenlijk de andere kant op.
Ja, bij ons was dat dus...
Iets minder groot,
omdat wij in het vierde jaar al
veel...
een soort... Je mocht zelf eigenlijk die overgang maken. Dus je mocht zelf kiezen naar welke les je ging... of wanneer je dus niet ging of wanneer je aan het spelen was. En ik speelde natuurlijk... Het was een familievoorstelling. Dus
jij
speelde
niet
vroeger in de avond.
Ja, dat kan natuurlijk ook bij iedere voorstelling enorm verschillen.
Ja.
Ja.
Maar qua overgang van dat je dus eigenlijk een aantal dingen moet doen. Dus je hebt deadlines en je wordt verwacht bij lessen... en je hebt gewoon een soort
het
van schema.
Allemaal.
En daarna mocht ineens alles en hoefde niks meer. En mocht je ineens zelf kiezen waar je naartoe ging en hoe je het ging indelen en zo. En dat was wel gek, want dat had ik nog nooit gehad in mijn hele leven.
Maar je bent ook meteen een beetje de begeleiding ben je kwijt.
Ja.
Vond jij dat erg? Had je dat liever nog wat langer gehad?
Of... Nee, ik vond dat eigenlijk heel fijn. Omdat ik dus al vanaf mijn vierde, toen ik naar de kleuterschool ging, op school heb gezeten.
Ja.
Tot mijn... ik heb dan best laat ben ik begonnen op Fonds. Of nou ja, best laat. Ik was 20. Mm-hmm. Maar er zaten ook een paar mensen bij mij in de klas die waren 17 toen ze begonnen.
Ja,
dus ik was wat ouder.
Ja.
En het is natuurlijk nog steeds helemaal niet oud. Maar nou ja, tel dan maar op. Dan heb je dus uiteindelijk... Hoe oud was ik toen ik afstudeerde?
24 dan, ongeveer.
Ja, dan heb je 20 jaar gewoon op school gezeten. Dus ik vond het heerlijk.
Ja, ik kan me ook nog herinneren dat toen Grease begon, dat ik eigenlijk dacht, dit voelt zo niet als stage, als in, dit voelt gewoon als werk.
Ja,
ik ben
dat
er helemaal,
had ik ook
ik ben er echt helemaal
stage.
Klaar voor en ja, prima, laat me maar gaan, zeg maar.
Ja, precies.
Ready to spread my wings.
Okay, girl. Fly away.
Hey, zullen wij naar de volgende gaan?
Ja, doe eens.
Wat zijn de grootste dingen die jullie hebben geleerd toen je in het werkveld inging? Ja, pam, 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 pam. Ik heb leren boekelen. Ja, sorry, daar moet ik meteen aan denken.
Het zit in de kleine dingen.
Ja, boekelen is je haren preppen voor een pruik. Ja, sorry, maar ik kan me nog zo goed herinneren dat ik... Nou, ik moet echt even lachen, want ik deed daar echt... Ja, je gaat me uitlachen, echt 40 minuten over.
Ja, jij deed daar heel lang over. Ja,
ik snapte het niet. Ik heb daar echt, echt heel lang... En gelukkig stonden wij in het begin in de Lamar. En dan kon ik... op tijd zelf komen, want dan hoef je natuurlijk nog niet met de bus. En ik woon in Amsterdam al.
Ja, en om nou in de bus te zitten met dat kapseltje, dat is lastig. Ook weer
en je moet, ik kon het ook echt niet zonder
maar
spiegel.
Maar jij en Jin waren ja, allebei, Jin, jullie Jin waren en een soort
Jin en, boekelen voor Jin en ik waren allebei onze eerste productie en wij moesten leren boekelen. Nou, ik weet, ik ging echt...
Maar leg eens even uit wat dat is, man, voor alle mensen die niet weten wat boekelen is.
Boekelen...
Ja, hoe ga je dit uitleggen?
Ja, hoe ga je dit uitleggen zonder beeld? Boekelen is dat je van je haar kleine rondjes op je hoofd maakt. En die pin je vast, waardoor... En er gaat dan een pantykousje overheen. En dan kan Kap en Grien daar je pruik dus in vastmaken.
Ja, maar het zijn hele specifieke rolletjes. Want ja. Als je het dus niet op de juiste manier doet, dan zit ze niet goed vast.
Ja, en dan valt je pruik dus af. Ja. Of dan kan je pruik afvallen. En Jin en ik moesten dat leren en we hadden het wel. Ik heb het zelfs gefilmd. Toen Sebastiaan ging dat bij mij voor de eerste keer doen. Toen mijn pruik gepast.
Maken.
Toen heb ik dat gefilmd. Dat ik dacht, ik moet het gaan oefenen. En toen ging ik gewoon een uur eerder naar het theater. En dat was dus het geluk dat we in Amsterdam stonden. Ging ik een uur eerder om die boekels te doen. Maar ik moet ook zeggen, ik wilde dan echt de perfecte boekel maken. Ja, terwijl het maakt echt niet uit. Nee, het zit
ik eronder. Was het tegenovergestelde. Ik was echt queen boekel.
Ja, nee, sorry. Zo
nee,
homo.
Ja, Lisanne
is queen boekel.
Maar ik heb nooit tegen Lisanne gebatteld, maar ik heb wel tegen Cheyenne gebatteld. Wij deden altijd, omdat we dan, nou ja, ik was iets anders dan mijn non was er dan een uur van tevoren, ik 5 minuten van tevoren.
Ja, ik was echt helemaal show ready als de warming up begon.
Ik niet. Maar ik kon dat heel snel. En dan krijg je dus ook als je dingen heel snel kan, dan ga je dus ook steeds denken, oh, dan kan ik nog wel iets langer hier blijven zitten. Kan ik wel iets langer over mijn koffietje doen. En dan kon ik op een gegeven moment mijn haar boekelen in 1 minuut. Of
wil
jij
ook eventjes vertellen dat je altijd een wekker moest zetten voor de Poetin?
Ja, dat wil ik best zeggen hoor. Ik schaam daar helemaal niet voor. Nou, een beetje misschien.
Het was altijd... Poetin betekent eigenlijk dat je...
Het is een beetje een rare naam als je het zo hoort.
Ja,
Poetin,
het is...
Maar...
wat is het? Een uurtje voor de show ongeveer. De en dan... Het is eigenlijk een blokje van 5 tot 10 minuten... waarin dingen nog gerepeteerd moeten worden. Dus als er een understudy opgaat of een cover... of er is een split track... of je neemt of er moet iets gecleaned worden... is dat de tijd dat je dat doet? En Maxime was vaak te laat...
Kom ook erbij, zo van,
dit, netjes ga
zeggen. Ga ik dit niet?
Het is altijd, ja, en waar is Maxime?
Ah, kijk, als mensen dit luisteren die mij kennen, dan komt dit vast niet als een verrassing. Ik ben niet zo punctueel.
Ja, dus op een gegeven moment...
Wel heel gemotiveerd, maar niet zo punctueel.
Maxime een wekker?
Ja, dat, nou,
5 voor 7 altijd.
Ik had gewoon een standaard, je kan zeg maar in je telefoon zo'n geprogrammeerde wekker doen. Dus bij mij ging gewoon altijd om 5 voor 7 een wekker af. Maar dan op de dagen dat we speelden. Alleen dan kwam het wel eens voor dat we een keertje niet speelden. De eerste week van mijn vakantie heb ik hem ook nog elke dag
Ja, of dat onze aanvang soms naar later ging. Of dat we een matinee en dan ging jouw wekker af.
Of dan was ik weer, dan stond ik daar al, maar dan lag mijn telefoon nog beneden en lag mijn wekker een half uur af te gaan. Dat is ook wel eens gebeurd.
Ja. Oh, ik moet nog iets zeggen over boekelen.
Oh.
Weet je hoe ik dat uiteindelijk sneller heb geleerd?
Nou.
Ik ben iedere week een nummer gaan kiezen op Spotify, wat iets korter was. En dan moest ik het binnen die tijd doen.
Oh, dat is best wel goed eigenlijk.
En ik begon met van die lekkere remixes, die waren dan lang. En uiteindelijk had ik een nummer van 3 minuten en toen is het me gelukt.
Ah, dat is best snel.
Ja, het was niet netjes, maar was wel goed.
Nee, maar dat hoeft ook niet.
Ja. Maar dit zijn redelijk oppervlakkige dingen.
Ja.
Maar... Heb jij dingen waarvan je zegt, wow, als ik daar nu aan terugdenk, ik had nooit gedacht dat dat zou veranderen. Of dat een inzicht waarvan je denkt, dat heeft me echt verbaasd. Ik ben nu ondertussen zelf ook aan het nadenken.
Ja, dat vind ik best een moeilijke vraag.
Ja, is het
moeilijke
ook.
Vraag. Ik zit even te denken.
Ik vind het ook een lastige.
Wat anders was dan wat wij hebben, wat mijn verwachting was. Dat is eigenlijk een beetje toch van wat je verbaasd heeft, wat je niet had verwacht
maar
misschien.
Ik zit nu ook meteen te denken, voor mij was alles nieuw.
Ja, want het is meer een goede vraag voor jou. Jij hebt natuurlijk eigenlijk helemaal geen musical gestudeerd.
Nee,
want bij ons is er heel veel, best veel tijd besteed aan... Nou, dit kan er allemaal gebeuren. We hebben ook heel veel alumni geïnterviewd en zo.
Ja, nee,
dus
ik had niks.
Ja.
En ik weet nog dat ik op die repetitie... Nou, misschien is dit leuk om te vertellen. Ik kwam op die repetitie en je denkt de stage, dus er wordt vast wat uitgelegd. En er werden termen gegooid als upstage, downstage. En, maar heel eerlijk, ik had geen idee. Maar ik durfde het ook echt niet te vragen.
Oh ja.
Dus ik dacht, ik probeer zo goed mogelijk te volgen. Maar ik snapte niet, ja, up of down. Het zal het tegenovergestelde zijn, maar wat was? Ik had geen idee.
Nou, ik ben met upstage en downstage eerlijk gezegd ook altijd nog in de war. Want het is eigenlijk, je denkt up is voor, maar dat is niet.
Jawel.
Nee.
Wel, nee.
Nee.
Precies.
Nee, dat is
nee,
niet.
Ja.
Maar weet je waar dat vandaan komt?
Nee.
Even ja, een ja, geeky
want
feitje.
De, ja, ik hoop dat ik het nu goed ga zeggen. De balletvloeren waren vroeger schuin.
Ja, de toneel.
Het toneel, ja. Waardoor het leek alsof, dat is voor de optische illusie vanuit het publiek gezien. En daardoor is achter
hoger.
Upstage, ja. Want het is hoger. En voor is downstage, want dat is lager.
Ja, en heb je natuurlijk ook nog stage left en stage right. Maar weet je daar dan ook de Vlaamse benaming voor?
Nee.
Cour en Jardin.
Oh, wauw. Nee, wist ik niet.
En Jardin is rechts, want er zit een R in en cour. Er zit ook een R in trouwens. Maar
ja, en goed om te weten, dat is vanuit ons gezien, niet vanuit het publiek.
Ja, stage right en stage left.
Ja, ja, nou goed, maar dat zijn dus dingen waarvan ik echt bam, zo hoppakee. Ah, ja. Maar ook bijvoorbeeld wel, toen wij de eerste koorrepetitie, dat je een soort van zelf mocht bepalen wat je was. Dat Ad vroeg, nou Manon, wat wil je? En dat ik daar echt stom met
wat ben ik? Wat ben ik? Ben ik een alt? Ben ik een sopraan?
En ik had ook, hij met zo was dan sopraan 2.
Ja.
Zo noemde hij dat. Ik
ja, sopraan 1 waarschijnlijk.
Nee.
Oh, okay.
Sopraan 2.
Oké.
Okay. Ja, nou, ik had geen idee.
Ja.
Dus ik zei, met zo? Sopraan 2, ja, is goed. En, maar ik was gewoon een beetje in de war, in de stress. En ik dacht, dit
gaat... als jij nooit koorles hebt gehad, je
ja,
hebt geen
en ik
idee,
dacht ook, wat ik nu ga zeggen bepaalt mijn hele jaar. Dus wat ga ik, snap je? Ik was
maar
echt
ben je blij met je keuze?
Ja. Ja,
okay,
ja ik ben zo blij. Ja. Ja, nou, zijn de koorpartijen van Grease niet het meest lastige?
Nou, best hoog. Ik denk dat mensen altijd denken dat misschien Grease 2 vingers in je neus is. Maar dat vind ik echt niet altijd
nee,
zo.
Nee, dat...
Het klinkt ook makkelijker dan dat
maar
het
ik moet wel zeggen, omdat ik de muziek al kende, vond ik het wel behapbaar.
Ja. Ja, het is heel... het is allemaal vrij logisch wel.
Ja.
Maar ja, de altpartijen waren soms toch nog je...
Nou, ik vond het met zo ook niet dat je van het, maar...
Maar ik had dus laatst een gesprek met iemand die Le Miserable heeft gedaan. Die zei... Want toen hadden we toevallig hier ook over... Ja. En die zei dus juist dat mensen verwachten bij Le Mis dat het allemaal hele moeilijke koorpartijen zijn. Maar dat echt de meest simpele koorpartijen ever zijn. Dat
echt,
het alleen dus heel lastig is dat je als alt bijna alles moet belten. En dat sopraan alles gewoon knijterhoog is. Maar dat is misschien nog wel makkelijker is dan Grease. Misschien maak ik nu heel veel mensen boos. Maar dat is wat die ander zei dus.
Okay.
Don't shoot the messenger.
Dan nemen wij dat aan.
Ja.
Goed, ik moet voor even terugkijken wat de vraag ook alweer precies was.
Ja, we zijn nog steeds aan het zoeken naar wat ons het meest verbaast.
Ja, het is... En
nou,
ik,
misschien... Nee, zeg maar.
We komen hier later nog een keer op terug.
Ja,
is dat oké? Okay?
Of misschien niet. Misschien ja, heeft wel niks ons verbaasd. Kan
ja, ook. Nee. Nou, het is meer dat alles me heeft verbaasd. Dus dat ik denk, ja, waar begin je? En ik kan nu eigenlijk alleen maar even snel bij de oppervlakkige dingen komen. Maar
ja, maar
dat
is ook wel als leuk.
Ik weet wel dat toen net de omschakeling was, dat me heel veel mij echt heeft...
verbaasd.
Ja. Ja, en ik moet daar even woorden voor vinden. Dus ik kom daar later nog op terug.
Dat is goed.
En ondertussen gaan we even een hele andere doen, maar wel een hele interessante. Hoe zit het met onderlinge concurrentie?
Oeh, nou...
En dat kan zowel...
Die is
in...
er, ik gun Manon helemaal niks.
dat kan zowel op audities zijn, of als in... Kijk, wij zien elkaar natuurlijk bij Grease backstage bijvoorbeeld, maar we staan ook in dezelfde auditie. Of nou, hè, hoe is dat eigenlijk? Naast dat je collega's bent, dat je eigenlijk ook elkaars concurrentie bent.
Ja, dat is gek, maar dat is denk ik... ik wil zeggen, dat is in elk werkveld zo, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, want in de meeste hoe zeg je dat, werkvelden doe je niet elk jaar auditie voor iets opnieuw en is
ja,
en bij contract meestal niet zo kort.
Ja.
En je staat inderdaad dan dus met elkaar leuk op toneel, maar vervolgens sta je de dag daarna misschien wel in een auditie en is de ene wordt eruit gekikt en de ander gaat door en dan wordt er elke keer de dag erna kom je bij de warming up en dan is het en hoe ging het, ben je door? En dan de helft zegt nee. Of dan worden we gemaild van de auditie. Yeah. En dan is de helft afgevallen. Yeah, en dat is wel soms moeilijk. Maar omdat je zo met zo'n groep ook iets aan het maken bent. En toch wel echt heel close wordt. Ja, dat is toch een beetje het ding van musical. Dat je dan een soort van nieuwe familie erbij hebt. Ja. Je spendeert zoveel tijd met elkaar. Dan spreek ik nu even voor mezelf, maar dan gun je het op een gegeven moment de rest ook zo erg. Ja. En omdat je dus zoveel met elkaar bent, dan wil je ook heel graag dat iedereen weer goed terechtkomt. Tenminste, dat ik heel
erg. En dat je
erg.
Misschien dus ook weer samen ergens terechtkomt.
Nou, dat liever niet.
Oh, nee, okay. Weet je wat mij wel heel erg geholpen heeft?
Nou?
Sowieso geloof ik heel erg in wat voor jou bestemd is, komt op je pad. Dus als nu bijvoorbeeld voor mij persoonlijk iets het niet wordt en voor een ander wel, denk ik, oké, dan heeft dat zo moeten zijn. Mm-hmm. Maar ik ben ook steeds meer gaan inzien en dat ook eigenlijk echt wel sinds ik ben afgestudeerd, dus nu ik in het werkveld zit, dat ik denk, iedereen is zo uniek en iedereen heeft zulke eigen kwaliteiten. En als dan bijvoorbeeld jij ergens gecast voor bent, dan denk ik, ja, want dat past helemaal bij jou en ze casten jou omdat jij bent. Snap je? Dus als
ja,
in...
wij zouden niet heel... Nou ja, dat weet je eigenlijk niet. Maar we zijn wel heel verschillend qua type.
Ja,
dus.
en dat ik ook denk... als ik dus ergens niet voor gecast word... Oké, dan past dat ook niet bij mij. En dan vertrouw ik het artistiek team erop... Dat ik niet in dat plaatje pas... Of dat ik daar niet bij pas. En dat is helemaal oké. Want het is natuurlijk ook grotendeels typecasting.
Ja, absoluut.
En dat heeft soms helemaal niks te maken met hoe goed je bent. Maar naar waar ze op zoek zijn. En ik vertrouw er gewoon heel erg op dat... bijvoorbeeld op mijn pad gaat komen wat voor mij bestemd is... en voor jou wat voor jou bestemd is. En ik zie het steeds minder als concurrentie... maar gewoon meer als in... iedereen is zo zijn unieke zelf dat... voor iedereen is er wel... nee, dit is misschien niet waar. Voor iedereen is er een plekje, want het is gewoon... er is minder werk dan dat er mensen werk zoeken. Zeg ik dit nu helder?
Ja.
Maar
er is niet voor iedereen een plekje... maar wel voor iedereen het plekje wat voor jou bedoeld is... Misschien.
Ik denk ja.
Dat bedoel je toch, te zeggen?
Ja.
Ja.
En dat,
ik snap wat je zegt. Ja. En ik vind het ook een mooie benadering. En uiteindelijk moet je natuurlijk ook gewoon de beste zijn op dat moment. Maar dat kan zomaar eens kunnen dat iemand misschien het materiaal veel beter doet, maar dat ze uiteindelijk voor iemand anders kiezen, omdat ze dat misschien beter vinden kloppen. Of in, je hebt ook weer zoiets als
of dan puzzel.
Ja,
en dan moet de puzzel weer anders.
Heb je al een type die ook een beetje al zo is, en dan wordt het toch die en blablabla. Bla, bla,
ja.
Dus ja.
Ja, maar ja, gewoon...
Het blijft wel concurrentie natuurlijk. Uiteindelijk, als je het even heel zwart-wit kijkt, is het gewoon wat het is.
Klopt, maar ik zie gewoon steeds meer in dat iedereen uniek is. En hoe misschien iemand op de oppervlakte zou kunnen zeggen, oh, jullie lijken zoveel op elkaar, dus jullie vallen in hetzelfde. Dan denk ik, nee. Iedereen is zo uniek. En als ze dan voor persoon B kiezen in plaats van voor mij... dan is dat omdat die iets heeft wat ze nodig hebben.
Ja.
Ja, ik weet niet. Ik geloof daar wel heel erg in.
Mm-hmm.
En je blijft jezelf ontwikkelen zoveel als je kan. En je probeert zoveelzijdig mogelijk te zijn. Maar ik geloof ook heel erg dat als je erachter komt... wat jouw kern is en wie jij bent als performer... dat de dingen die bij jou gaan passen op je pad gaan komen.
Ja, absoluut. En dat gaat zeker gebeuren.
Oh, nu ben ik weer kwijt. Jij was aan het vertellen en ik dacht weer aan iets wat me verbaasd had. Dit, ja, ik weet het
je
weer.
Je weet het, je bent er.
Ik weet het weer.
Nou, dames en heren.
Ja, hier
en
komt
en alles
het.
Wat er tussenin zit, maak je klaar.
Wat mij verbaasd heeft is... toen wij begonnen met Grease, eigenlijk begonnen te spelen, dacht ik... dit is alleen maar leuk, 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 leuk. En dat is het ook.
Mm-hmm.
Maar wat mij op een gegeven moment verbaasde, en misschien is dat een beetje naïviteit, maar dat ik dacht, oh ja, nu zijn we aan het spelen, maar je moet ook gaan auditeren voor volgende producties. En ondertussen, terwijl je, ik noem even een scenario, hè. Je zit in Huisjesparken in Groningen, want je speelt in Groningen, dus je overnacht daar. Maar je moet tussendoor op en neer terug naar Amsterdam, want je hebt een auditie voor dat of dat of dat. En het is eigenlijk een hele drukke week, want je geeft ook nog een les op dinsdag die je moet voorbereiden. En je hebt auditieteksten voor daar, die moet je preppen. Ondertussen moet je een self-tape opnemen. En dat doe je dan maar eventjes tussen de warming-up en de voorstelling door, want dan heb je een ruimte beschikbaar. En dan moet je dus op en neer voor die audities. En dat je eigenlijk iedere keer bezig bent met de volgende stap. En toen ik net daarin kwam, dus toen ik net met die volgende stap bezig ging zijn, vergat ik een beetje te genieten van dat je ook nog in een productie staat. En
ja,
daar ging
bent...
ik liep mezelf daar een beetje aan voorbij. Omdat ik dus vergat bewust te genieten. Oh ja, ik sta gewoon iedere avond een super vette show te doen.
Ja.
Maar mijn hoofd is even bij de volgende stap. Terwijl je...
Ja,
ik moest leren in het moment te zijn... omdat ik me druk aan het maken was over wat er daarna ging gebeuren.
Mm-hmm.
Dat is waar ik me onverbaasd... omdat ik dacht... ja, misschien naïef, dat gebeurt niet... maar dat is natuurlijk heel erg aan de orde.
Ja, maar daar denk je misschien ook niet zo heel veel over na... op het moment dat het gebeurt. En dan op een gegeven moment komt dan zo'n realisatie van... ik ben nog niet eens begonnen met het ene... en ik ben alweer bezig met... en wat nu, en wat nu, en wat nu. En dat is inderdaad ook een beetje de vloek van... van musical performer zijn, is dat je inderdaad de hele tijd al moet bezig zijn met en wat komt hierna, wat komt hierna. Want vaak worden voorstellingen een jaar, soms anderhalf jaar van tevoren al gecast. Ja. Dan ben je soms nog niet eens begonnen met hetgene wat je daarvoor gaat doen.
En wat dan dus ook gebeurt, en dan hadden wij het net al even over toen nog niet het opnemen waren, maar dat je dus soms al toezegt op iets en dan kan er in die tussentijd nog zoveel gebeuren. En dan heb je soms misschien spijt omdat je denkt, oh, nu kan ik al die andere audities niet doen. Of dat is natuurlijk ook nog een soort dilemma waar je af en toe in komt. Ja. Of dat je verschillende audities tegelijk aan het doen bent en dan komt er een punt waarop je misschien voor het één ja of nee moet zeggen, maar nog niet de uitslag van het ander weet. Mm-hmm. Tenminste, dat is iets waar ik heel erg achter ben gekomen toen het werkveld begon.
Ik was dat daar die overlap van dingen. En
ja,
dat je
en die onzekerheid.
Ook een keuze hebt.
Ja, soms
ergens ook fijn natuurlijk. Hè?
Geen keuze en soms ineens heel veel. En ik had het laatst met mijn huisgenootje hierover, dat het een soort van halve scenario planner is. Want ja, je bent constant aan het denken, wat als, maar als dit, dan dit. Dat vind ik soms best lastig.
Ja, maar ik denk wel, ik moet zeggen, nu ga ik misschien klinken als iemand die al heel veel levenservaring heeft. En ik ben natuurlijk een jaar eerder dan jij afgestudeerd. Maar misschien heeft dat jaar toch wat gedaan.
Ja, vertel.
Dat eerste jaar had ik dit ook heel erg. Ja. En dan was ik daar heel erg mee bezig. En ik merk nu al dat ik het iets meer aan het loslaten ook ben, hoor. Dat ik denk, het komt wel en het komt ook wel goed. En ik weet ook nog dat zij toevallig Lies, van Grizzly Sanne, zei tegen mij, ja, dat is ook een ding van deze generatie. Dat iedereen altijd maar een beetje het idee heeft dat, ja, oké, ik heb dan nu iets, maar wat komt er nog meer? En ik wil alles doen en ik wil beter of ik wil meer. En vroeger was het gewoon zo van, vroeger, want hij is zo oud. Nee, nee, maar een paar jaar geleden was het meer van, oké, ik heb nu iets en super vet, ik ga dit doen en dit is het gewoon. En ik ga deze productie doen en ik ga niet nog allemaal andere iets ook nog doen.
Ja, ja, ja.
En toen zei ze dat en toen dacht ik, ja, waarom is dat ook niet gewoon zo? Want uiteindelijk, Je moet toch ergens voor, een beetje misschien net als met die opleidingen. Je kiest uiteindelijk gewoon ergens voor. En dat is dan gewoon wat je gaat doen. En dan wordt dat gewoon super tof.
Ja.
En je weet nooit wat er daarna gaat gebeuren. Dus.
Nou, ik moet wel zeggen, nu ik je dit hoor zeggen, toen net zo tijdens Grease de eerste audities kwamen voor de dingen daarna, dacht ik moet voor alles auditie doen. Mm-hmm. Ik weet ook nog dat ik toen een van die eerste dingen was Sister Act, weet je nog?
Ja.
Best wel lang geleden al, was echt voorjaar al toen. Was Sister Act en toen werd ik niet uitgenodigd en toen moest ik huilen. Mm-hmm. Maar niet omdat ik een Sister Act wilde, want dat was dan ik eigenlijk helemaal niet per se een show waar ik mezelf in zie, maar omdat ik dacht, en als ik dan hier niet word uitgenodigd, krijg ik dan ooit wel werk. En
ja, maar dat is dus heel erg dat begin. Dan ligt er zoveel druk op.
Ja, en daar had ik heel veel stress om. Terwijl ik dus nu op het punt ben dat ik denk, oh, maar ik ga me sowieso alleen inschrijven voor de dingen waar ik mezelf in zie. En er zijn nu ook een aantal producties van, ik denk, daar pas ik helemaal niet in. Dat hoort niet bij mij. Dat is
Dat weet je natuurlijk nooit.
Nee, maar waar ik niet in zou willen.
Ja, dat is heel belangrijk.
Dus
ja,
dat zeker. Ik denk niet dat ik gelukkig word als ik in die show sta.
Mm-hmm.
Snap je? Dus dat
ja,
ik denk,
tuurlijk.
Oh, ik ga alleen maar audities, ik ga mijn tijd alleen maar steken in de dingen waarvan ik weet, daar wil ik ook echt heel erg graag in.
Ja.
En bij mij, in mijn geval is dat, ik zal minder snel auditie doen voor een muziektheaterstuk of een, ik noem maar wat, kijk, een Soldaat van Oranje bijvoorbeeld, daar pas ik minder goed in. Of althans, ik denk dat ik daar minder gelukkig word dan een Grease, waar super veel dans in zit, mega veel beweging, feel good. Het zegt niet dat dat over een tijd niet kan veranderen.
Ja,
maar
op
dit, ja dat kan absoluut. En misschien als ik me ga ontwikkelen, dat juist ook hele interessante dingen worden. Maar op dit moment denk ik, oh nee, dat is niet voor mij.
Ja, en dat wat je daar zegt op dit moment, dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Want
ja,
je kan niet zo heel ver vooruit plannen met dit werk.
Dat
en
is
het
waar.
Is ook op dit moment. En als je nu denkt, ik ga dit gewoon doen, dan betekent het niet dat je daar 10 jaar aan vastzit. Ik bedoel, volgend jaar komen er weer allemaal dingen. En als je een keertje een voorstelling doet en komt daarna iets wat je heel vet vindt, maar ja, dat is dan maar even zo. En dan hoop dat we dit nog een aantal jaartjes mogen doen en dat er nog genoeg leuke dingen voorbij komen.
Ja,
dus
ja. Hey, we zitten eigenlijk al op een uur, maar ik wil toch nog eventjes een paar vragen doen. Ook omdat ze een aantal overlappen ook, dus die kunnen we een soort van overslaan, want die zijn eigenlijk al teruggekomen. Maar ik wil even terugpakken op, nou misschien is deze wel even goed om te benoemen. Wat pak je anders aan of doe je anders nu je een productie hebt gedaan? Dus wat zijn eigenlijk dingen die je toen je nog op school zat op een bepaalde manier deed en nu helemaal anders doet omdat je de ervaring hebt uit het werkveld?
Op school hou je nog heel erg vast aan wat je leert in de lessen, denk ik. En toevallig was ik vandaag een opname terug aan het luisteren van een repetitie van mijn eindexamen. En toen hoorde ik al, terwijl het niet eens zo heel lang geleden is, dat is dan 2,5 jaar geleden of zo. Maar hoorde ik toch zo'n groot verschil al met hoe ik nu zing. En hoorde ik gewoon, terwijl ik op dat moment dacht dat ik al heel veel losliet, hoorde ik toch dat ik zo erg nog geschoold tussen haakjes zong. En me heel erg, volgens mij, bewust was van wat ik deed en hoe ik het dan plaatste of zo. En ik denk dat ik dat ook deed in mijn spel en in mijn dans. En dat ik eigenlijk, ja, bij de Tovenaar van Ossen was ik natuurlijk nog steeds stagiair. Dus toen deed ik dat denk ik nog steeds ook wel een beetje. Maar bij Grease heb ik dat echt meer losgelaten, omdat dat ook heel erg werd aangemoedigd.
Ja.
Dat we dus heel erg veel van onszelf mochten meenemen. En dat je uniekheid, is dat een woord?
We snappen allemaal wat jij bedoelt.
Nou, dan laat ik het daar lekker bij. Dat dat juist heel erg welkom was en dat dat juist gepusht werd. Iedereen moet heel erg zichzelf hierin gooien en het hoeft niet allemaal hetzelfde en niet iedereen hoeft heel netjes alle nootjes te zingen zoals dat hier staat. En misschien is dat dus ook wel iets wat ik misschien niet had verwacht toen ik op school zat. Is
oh,
dat
mooie
je dus,
terugkoppeling dit.
Ja, ja, dat, ja. Dat je dus toch veel meer vrijheid hebt en dat je dus dat ze juist veel van je, tenminste dat is dan nu bij deze productie was dat zo, maar volgens mij is dat eigenlijk over het algemeen wel meestal
de ontwikkeling
zo.
Die nu gaan,
ja, dat ze
ook
jou hebben aangenomen om jou. En als je dan vervolgens in die productie gaat spelen, dan willen ze dat ook terugzien. En dan hoef je niet precies dit en dit en dit en helemaal zo in een regime dat
maar
zo te doen.
Er is vrijheid.
Er is vrijheid en ja, je mag ook een keer ervan afschieten. En juist door die fouten te maken en door eerst 3 keer op je bek te gaan, kom je uiteindelijk op iets heel tofs.
Ja.
Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, als we het nu toch over Grease hebben, Luc en Marjolein, die 100.000 miljoen dingen hebben uitgeprobeerd om op die scènetjes te komen. Tussendoor als Miss Lynch en Eugene. Als je dan gewoon gaat spelen wat er op het blad staat en ja, dan is het dan blijft het daarbij en dan groeit het niet. En als je eerst 600 keer dingen gaat proberen die misschien helemaal niet werken, dan kom je uiteindelijk wel op iets heel tofs. En dat is denk ik iets waar ik wat ik ben gaan durven doen toen ik van school kwam, terwijl je juist verwacht dat je op school misschien van alles gaat uitproberen, maar daar had ik toch juist niet meer, omdat er ook altijd werd gekeken naar hoe je het deed en je werd beoordeeld en zo, ging ik dus minder dingen proberen omdat ik dacht ik moet het goed doen.
Ja. Ja, dat
en
is heel
herkenbaar. Juist na school ben ik meer gaan op mijn bek durven gaan.
Ja. Dit is heel grappig, want ik had eigenlijk precies hetzelfde in mijn hoofd en dan heel erg gericht op dat. Het is super cliché, maar dat je eigenlijk pas echt jezelf gaat vinden na je opleiding.
Ja.
Dat gevoel heb ik heel erg. Althans, als ik voor mezelf spreek, ben ik mezelf pas echt gaan ontwikkelen en vinden in wat ik graag wil doen en wat ik leuk vind nadat ik afgestudeerd was.
Ja,
of in ieder geval in de eindfase daarvan.
Ja, want dan word je ook gepusht om die vraag aan jezelf te stellen.
En ik merk dus nu heel erg dat nu ik gevonden heb waar mijn vuurtje zeg maar het hardst van brandt, of waar mijn hart het snelst van klopt, dat er dus ook dingen op mijn pad komen die volledig bij mij passen.
Ja.
Ja,
daar moet je ook wel echt op vertrouwen inderdaad.
Ja. Ik denk dat dat wel een mooie is. Ik heb er nog één en ik vind dat een hele waardevolle, zeker voor mensen die luisteren die misschien nu op een opleiding zitten, naar een opleiding willen of die de overgang gaan maken naar het werkveld. Train je nog naast dat je in een productie zit en dat kan dans, zang, zeg maar in iedere vorm zijn. Hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit?
Nou.
Heel persoonlijk natuurlijk.
Ik zou het meer willen en moeten doen. Maar ik doe het af en toe. Tijdens Grease hadden we heel weinig. We speelden heel veel. Nu speel ik minder dan met Grease. Dus nu heb ik er meer tijd voor.
Peter Pan doe je nu voor de mensen die...
Dat heb ik nog helemaal niet verteld. Ik speel nu inderdaad niet Tinkle Bell in Peter Pan, de musical. Kom vooral kijken. Nog tot eind april in de theaters.
Yes, ik zal het morgen snel uploaden.
En dus nu doe ik af en toe wel dansen. Dus ik heb ook een aantal danslessen bij Manon gevolgd. Wat heel leuk is. En wij zijn ook een aantal keer samen naar lessen gegaan. Ik doe af en toe een zanglesje. Maar dat zijn meer dus... Dat plan ik dan af en toe in. Of bijvoorbeeld als ik een keer een auditie heb. Of als ik eventjes meer tijd heb, dan doe ik dat. Maar ik zou het wel meer willen doen. En ja. Je hebt dus ook veel meer... Dat is dan weer misschien het nadeel van niet meer op een opleiding zitten. Is dat je dus daar heel erg zelf achteraan moet gaan. En je moet zelf dat initiatief nemen. Je moet gewoon die danslessen dan gaan volgen.
Je moet het ook zelf betalen.
En je moet het zelf betalen. Het is heel duur. Ja. Maar ik vond dat aan het begin ook heel eng. Dat toen ik van mijn opleiding afkwam, heb ik echt een half jaar durfde ik niet danslessen te nemen. Wat heel raar is, want je komt net van een opleiding. Ja. Maar ik was zo bang om buiten die comfortabele schoolsetting en buiten mijn eigen docenten, mijn eigen klasgenoten te gaan dansen.
Dat ik dat dus heel veel hoor? Ik hoor dat ook heel veel.
Ja, dat vond ik echt, dat was zo'n drempel waar ik overheen moest. Ja. En op een gegeven moment, dat is echt pas vrij recent, een paar maanden geleden ben ik echt pas die drempel overgegaan pas. Ja. Want tijdens Greece heb ik dan sowieso niet heel veel extra lessen genomen, maar daarna dus steeds meer. En dat was eigenlijk pas het eerste moment dat ik me comfortabel ging voelen door naar andere lessen te gaan. En ook in mijn eentje, want dat was in eerste instantie ook überhaupt nog echt iets wat ik niet durfde. Ja. In mijn eentje naar een dansles te gaan van een docent die ik niet kende met allemaal random mensen. Ja. Nou echt, dat vond ik een van de engste dingen. Of dus een eerste keer een zangles inplannen bij een nieuwe docent. Nou,
terwijl
echt.
Het is juist... Juist, er is niemand meer die je beoordeelt.
Nee.
Dus het is eigenlijk zoveel vrijer dan, dan daarvoor. Maar ik snap dat het wel een drempel is die je misschien...
Ja, het is gewoon iets onbekends. Maar inderdaad, wat je zegt, meteen... Nou, niet meteen, maar wel zo vrij snel kwam ik erachter van... Oh, wow, dit is zo'n andere manier van les krijgen. En
het is echt voor jezelf.
Het is echt... Ik ga hierheen, ik betaal hiervoor.
En ook docent... iedereen let zich daar op zichzelf.
Nou, dat is denk ik het grootste ding... Toch op een opleiding, nou wat ik net ook al zei, je hebt het gevoel alsof je wordt beoordeeld. Er is een docent, die is er om naar jou te kijken en naar je voortgang en hoe je het doet en die wilt jou beter maken. En je klasgenoten zijn ook met elkaar bezig, want daar leer je ook van, maar dat gebeurt natuurlijk ook gewoon. En in zo'n les, dan sta je daar gewoon omdat je het zelf wil en iedereen daar staat omdat die daar willen zijn. En het gaat er niet om wie het beste is of wie er het hoogste been heeft of wie er...
Het gaat om jezelf.
Het langste, weet ik veel...
Je krijgt geen punt, je kan het niet halen. Het is voor jezelf.
Dus dat was wel een heel bevrijdend gevoel.
Maar ik denk wel, ik zou het wel heel erg aanmoedigen om te blijven trainen naast een productie.
Zeker.
Want het ding is dat... ik heb dit voorbeeld wel eens vaker gegeven, maar als jij bijvoorbeeld één vaste rol of één vaste ensembleplek hebt, en zoals ik ook had in het begin, dan doe je iedere avond één ding. Wat superleuk is, en je kunt daar natuurlijk de verdieping in blijven zoeken, alleen als jij iedere avond jouw rechterbeen kikt... Kik jij iedere avond je rechterbeen. Ja. Even een plat voorbeeld. Hè? Dus links.
Dan ga je scheef lopen.
Precies. En het is zo belangrijk dat je je lichaam... En nu heb ik het even over dansvoorstellingen in training houdt. Maar bijvoorbeeld ook... Ik heb nu één keer in de 2-3 weken zangles. Omdat ook gewoon... En ook omdat ik dat graag veel beter wil leren. Mm-hmm. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om af en toe even terug te blijven gaan naar de basis. En een balletlesje, een jazzlesje te nemen... Om het eventjes gezond op te stapelen, noem ik het altijd.
Ja, je bouwt gewoon een soort spiergeheugen op natuurlijk. En als jij een show uiteindelijk 200 keer hebt gedaan... dan is het nog steeds wel zwaar. En dan is het conditioneel nog steeds moeilijk. Maar je spieren weten precies wat er gaat komen... en die krijgen niet meer per se een soort nieuwe trigger. Dus dat is wel belangrijk.
Geen klap erop, ja.
En daarnaast is het ook gewoon heel belangrijk... om het plezier erin te houden. Want dat is ook nog een deeltje ervan. Op een gegeven moment doe je het 4 jaar op je opleiding... en daarna ga je het als werk doen... en hoe leuk en hoe magisch het ook allemaal klinkt, blijft het ook gewoon wel mijn werk. En net zoals dat mensen die naar kantoor gaan het misschien soms niet leuk vinden om naar hun werk te gaan. Ja, surprise, surprise, had ik ook wel eens geen zin. Nou. En vond ik het ook soms wel eens dat ik dacht, moet ik dit nu nog een keer doen? En dan de volgende dag vond ik het wel weer helemaal waanzinnig. Maar ja, je hebt gewoon van die dagen ertussen zitten, toch?
Ja, ik heb het dus echt alleen gehad als ik ziek was.
Oh nee, sorry, ik niet.
Ja, nee, ik heb dus verder...
Klinkt het heel erg, maar...
Altijd...
Nee, ik had echt niet altijd zin. Maar heel vaak wel, maar ook soms gewoon niet. Ja. En dan uiteindelijk ging je het doen en dan... is het toch weer heel leuk, toch? Want elke voorstelling is anders. En...
Maar iedereen is mens, we blijven menselijk. Soms heb je off days.
Ja, tuurlijk.
Nee, maar dat is helemaal logisch.
Maar goed, om het plezier erin te houden van het dansen of zingen... is dat ook gewoon heel leuk om het dus inderdaad een keer te doen... zonder dat het je werk is of
zonder dat het druk op ligt.
Ja, gewoon omdat je het leuk vindt. En omdat je dit waarschijnlijk bent gaan doen... omdat je een enorme passie hebt. En ja, dat kan je soms wel eens eventjes kwijtraken.
Ja.
Ja. Maar als je dat vuurtje weer even wilt zoeken... zoals jij net zo mooi zei, dan...
kan je die heel makkelijk opzoeken.
Ja. Hey, ik denk eigenlijk, wat ik zo interessant vind aan dit soort gesprekken, is dat er eigenlijk een hele hoop verschillende vragen zijn, maar dat je vaak terugkomt op een paar algemene thema's die voor alles gelden. Snap je dan wat ik bedoel?
Mm-hmm, ja.
Er komen gewoon heel veel dingen terug naar boven die overeenkomen met elkaar. Mm-hmm. En dat is hier eigenlijk ook gebeurd. Ik denk dat wij een aantal mooie antwoorden hebben gegeven en dat het mooi zo is. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je de aflevering nou leuk? Vergeet dan niet om je te abonneren op Spotify, Apple Podcasts en op YouTube. Heb jij nou ook een vraag of onderwerp waar je meer over wil weten? Stuur deze dan in via onze Facebook of Instagram @dansersbreindepodcast. En ga ons ook zeker even volgen als je op de hoogte wil blijven van alle nieuwtjes. Volgende aflevering zijn we terug met een nieuwe inspirerende gast. Tot dan! Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Saskia de Bats Health Coaching. Saskia begeleidt dansers met het halen van hun gezondheidsdoelen en het maken van een persoonlijk plan voor succes. Ben jij op zoek naar begeleiding op het gebied van mindset, voeding en lichaamsbeeld? Dan is Saskia de juiste coach voor jou. Wil je nou meer weten? Kijk dan op www.saskiadebatsheldcoaching.com of beluister aflevering 3 waar zij te gast is in de podcast.